Een hele goede morgen, gemeente, hier in de Pauluskerk en online met elkaar verbonden. Hartelijk welkom in deze morgendienst op zondag 22 september 2024. Onze voorganger is dominee Van Schaik uit Zeist. Dominee, hartelijk welkom in ons midden en fijn dat u weer bij ons bent. En de organist is de heer Jan de Wit. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. De bloemen hiernaast gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Ineke van Ingen, wonend aan de Sporkenhoutlaan. Zij kwam thuis na een geslaagde knieoperatie deze week. Daarna sturen we ook nog twee kaarten. Eén als bemoediging en groet naar meneer en mevrouw Seinen Peet en als felicitatie naar Ernst en Nelke Prosman Hogendijk, woont aan het Middelblok in Goudrak, vandaag ook weer in ons midden. Zij waren afgelopen week 50 jaar getrouwd en ook vanuit deze plek en vanuit deze dienst feliciteren we jullie van harte met deze 50-jarige verbintenis. Gemeente, mocht een van u in de gelegenheid zijn om de bloemen langs te brengen bij mevrouw, bij de familie van Ingen, dan zou dat natuurlijk heel mooi zijn. En u kunt hiervoor na de dienst contact opnemen met onze diaken van dienst, dat is vanmorgen Ria van der Vlist. Er is tijdens de dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook een mogelijkheid om fysiek te geven. De zak voor de diaconale collecte en de schaal voor kerkbeheer. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door onze diaken Ria. Graag nodig ik u uiteraard ook uit na de dienst elkaar te ontmoeten met een kop koffie of een kop thee, limonade, hiernaast in de brug. Graag ben ik dan ook voor u beschikbaar voor eventuele vragen over de dienst of over de wijkgemeente. Mijn naam is Klaas Visser en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Laten we dan overgaan tot het zingen van het introslied. Dat is vanmorgen Psalm 86, de versen 3 en 5. Allen die als goden blonken zijn bij u in het niet gezonken. En vers 5, gij zijt groot en zeer verheven. Gij doet wonderen aan ons leven. Nou, in de actualiteit ook van deze week kunnen deze intochtsliederen niet actueler zijn, zou ik bijna zeggen. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Thank you. Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen een lied van omkeer, hopelijk. Lied 286. Ik twijfel een beetje. Ik geloof dat ik nu graag al iets tegen de kinderen wil zeggen, maar tegen jullie allemaal, maar ook vooral tegen de kinderen om je alvast mee te nemen. Ook naar de kindernevendienst toe en wat je daarin straks gaat ontdekken. In de Bijbel staat, en dat lezen we zo dadelijk, ik denk voor de meeste van ons de eerste woorden uit de Bijbel die we in deze week zullen lezen, overwin het kwade door het goede. Overwin het kwade door het goede. Waarom zou dat in de Bijbel staan? Ik denk omdat mensen zo snel boos worden. Mensen worden heel snel boos. Op elkaar of op zomaar iets. Zaterdag was ik grensrechter bij een voetbalwedstrijd. En zal ik maar zeggen, mijn partij die stond voor. En de ouders van de tegenpartij, die begonnen te klagen. En toen te schelden. En toen te schreeuwen tegen mij. En ook de coach deed dat. En ik moest me nogal inhouden. En hij stond een steekje bij de lijn elke keer, die coach. En ik dacht, de volgende keer dan loop ik niet meer om je heen, maar dan ren ik gewoon dwars door jou heen. Zo boos werd ik van binnen. Ik kan ook heel makkelijk boos worden. Maar ik deed het niet. Ik hield me in. Maar heb ik nou het kwade overwonnen door het goede? Gisteren, die voetbalwedstrijd. Of had ik dan iets extra's moeten doen? Had ik kunnen doen? Na afloop de kantine, daar zaten ze, al die schreeuwlelijks. Misschien had ik ze gewoon op een biertje moeten trakteren. Of op een koffie, of op iets anders. Ik snap het ook wel, het is niet leuk om te verliezen. Je geeft graag een ander iemand de schuld. Misschien had ik ze gewoon moeten trakteren en zeggen zand erover. Dan had ik iets extra's gedaan. Misschien had ik dan het kwade door het goede overwonnen. We lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Daar zegt hij het. Overwin het kwade door het goede. Ik denk dat God dat van ons vraagt en ik denk dat hij daar ons ook in voorgaat. God heeft de Heer Jezus in de wereld gestuurd en heeft daarmee iets extra's gedaan. Het kwade door het goede overwonnen. Nou goed, we lezen dat en dan wordt het wel helder. Even opzoeken. We lezen Romeinen 12 en daarna zingen we een lied. Een lied dat klinkt als een uitnodiging om op te staan straks en Jezus te volgen in de weg die Hij ons is voorgegaan. Oh, hier staat het, Romeinen 12. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken, dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. We zingen uit Hemelhoog lied 386. Laten we samen bidden. Heere onze God, Vader van ons leven, hier zijn we, Heer, in dit huis. Dat is gebouwd zodat mensen als wij altijd een plek zouden hebben om u terug te vinden. Dit huis dat is gebouwd zodat u altijd tot ons zou blijven spreken. Wij houden van dit huis, God. Wilt u er ook van houden? Wilt u hier zijn? De ruimte vullen met uw aanwezigheid. Want waar u bent, daar gebeurt iets. Wat vastzit, komt los waar u bent. Wilt u hier zijn, God? Want dit huis staat midden in onze wereld. En we nemen hier de hele wereld mee naar binnen. We hopen, we bidden dat u er iets mee kunt. Dat u het uwe ermee kunt doen. We danken u voor uw woord hier in ons midden. Dat u op deze manier met ons communiceert. In deze geschiedenissen van dit boek, de verhalen, de brieven. Zo menselijk, zo onoverzichtelijk, maar toch zo geopend naar u toe. We bidden u dat wij ook geopend mogen raken. Open voor u, voor uw geest die levend maakt, voor uw Zoon. Schenk ons vanochtend sensitiviteit om te horen en aan te voelen waar het vandaag om gaat. Geef ons concentratie, dat het ons niet ontgaat, wat u wil zeggen tot de gemeente. Wat ons tot lichaam van Christus maakt. In afwachting van de komst van uw koninkrijk. Amen. Ja, jullie mogen zo naar de nevendienst gaan. Vanochtend een verhaal uit Matteüs. Een beroemd verhaal, heel bekend, over de storm op het meer. En daar zie je het weer, dat de Heer Jezus iets extra's doet. Hij had de discipelen op de storm op het meer, de leerlingen, kunnen redden. In de storm, door die storm heen. Maar hij doet meer dan dat. Hij stilt de storm, ook nog. Hij doet iets extra's. Nou moet je eens opletten. De Heer Jezus die doet eigenlijk altijd iets extra's. Eigenlijk meer dan je had verwacht. Nou ja, ik ben benieuwd of je het kunt ontdekken. Goeie tijd met elkaar. Jullie mogen gaan. Wij openen de Heilige Schrift en we lezen uit het boek Richteren vanochtend, hoofdstuk 15. Richteren 15, daar vallen we een beetje midden in de verhalen over Simson. Simson, die onwerkelijk sterke figuur, aparte richter. Nazireër is hij, apart gezet. Door God van voor zijn geboorte tot aan zijn dood. Simson, volwassen geworden. En die beleeft wilde avonturen. Vandaag met de Filistijnen. Hart tegen hart. We lezen uit Richteren 15. Het verhaal begint daar. Eigenlijk vlak nadat Simson getrouwd is. Een huwelijksfeest heeft gehad. En dat is uit de hand gelopen. En het heeft meteen ook weer tot een soort scheiding geleid tussen Simson en zijn vrouw. En nu keert hij terug. Hij wil op zijn schreden terugkeren. Maar dan. Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simson zijn vrouw een bezoek brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen. Ik wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek, zei hij. Maar haar vader weigerde hem de toegang. Ik was ervan overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten, zei hij. Daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Maar haar jongere zus is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in haar plaats? Toen zei Simson, ik zal ze krijgen, die Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten. Hij ging weg, ving 300 vossen en legde fakkels klaar. De vossen bond hij 2 aan 2 met de staarten aan elkaar, steeds met een fakkel ertussen. Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand, niet alleen de korenschoven en het koren dat nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden. De Filistijnen wilden weten wie daarvoor verantwoordelijk was. Toen ze erachter kwamen dat Simson het had gedaan, omdat zijn schoonvader hem zijn vrouw had afgenomen en haar aan een ander had gegeven, staken ze het huis van Simsons schoonvader in Timna in brand, zodat Simsons vrouw en haar vader in de vlammen omkwamen. Toen zei Simson, oh, gaat het er hier zo aan toe? Dan zal ik niet rusten voor ik me gewroken heb. En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers. Daarna trok hij zich terug onder een overhangende rots bij Etam. De Filistijnen vielen daarop Juda binnen, sloegen een kamp op in Lehi en begonnen zich vandaar te verspreiden. De Judeërs vroegen hun waarom ze hun gebied waren binnengevallen en kregen als antwoord, wij zijn gekomen om Simson gevangen te nemen. We willen betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Toen gingen 3000 Judeërs naar Simsons rotshol bij Etam. Hoe kon je ons dit aandoen, vroegen ze. Jij weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn? Maar Simson zei, ik heb hun alleen betaald gezet wat zij mij hebben aangedaan. We zijn gekomen om je gevangen te nemen, zeiden de Judeërs. We gaan je uitleveren aan de Filistijnen. Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simson. Nee, daar is geen sprake van, verzekerde ze hem. We binden je vast en we leveren je aan hen uit, maar doden zullen we je niet. Ze boeiden hem met 2 nieuwe touwen, leidden hem uit zijn rotshol en brachten hem naar Lehi, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de Heer in hem. De touwen waarmee hij gebonden was leken wel vlas dat wegschroeit in het vuur. Zo makkelijk vielen ze van zijn armen en polsen. Hij zag een ezelskaak liggen. Het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er 1000 man mee dood. Met een ezelskaak heb ik die ezels flink geraakt, Met een ezelskaak heb ik het 1000 afgemaakt, riep hij uit. En hij gooide het bod weer weg. Hij noemde die plek Ramat Lehi. Hij had ondertussen hevige dorst gekregen. En daarom riep hij tot de Heer. Aan u, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Toen liet God in de kom van het dal bij Lehi de aarde openbarsten. Er kwam water uit. Simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. Daarom noemt men die bron, die tot op de dag van vandaag bij Lehi te vinden is, bron van de roepende. Tijdens de Filistijnse overheersing leidde Simson Israël als rechter 20 jaar lang. Hier eindigt de schriftlezing. De voorbereiding op de schrift, uitleg en de verkondiging van het evangelie zingen we het 3e vers van Psalm 36. Naar de verkondiging uit Hemelhooglied 233. Laat me in u blijven groeien bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Gemeente van Jezus Christus, die twee, die zijn water en vuur, zeggen we soms, hè, van mensen die helemaal niet met elkaar door één deur kunnen. Water en vuur. Soms broer en zus in één gezin, niet zo mooi. Soms twee collega's, waarvan iedereen weet, die moet je dus niet samen aan dezelfde klus zetten, want dat komt niet goed. Dat komt nooit goed. Water en vuur. Zo was het met Simson en de Filistijnen ook. Telkens waar ze elkaar tegenkwamen, ging het hart tegen hart. Alleen is de volgorde in het hoofdstuk net even anders. Ja, ze zijn als water en vuur, maar het gaat hier eerst over vuur en dan over water. Soms heb je dat en dan word je dus boos. En dan slaap je er nog een nachtje over, of een paar nachtjes. En dan denk je toch, ik kom op mijn schreden terug. Zo was het bij Simson, die werd nogal eens boos. Hij was boos geworden omdat hij zijn vrouw een geheim had verteld dat zij had doorverteld aan de verkeerde. En toen was hij boos geworden en naar huis gegaan, de boel gelaten en had hij niet meer naar zijn vrouw omgekeken. Maar nu heeft hij spijt en hij wil terug. Hij wil haar. Hij staat met die bedoeling bij zijn schoonvader voor de deur. En hij zegt, laat mij bij mijn vrouw in de kamer, in de slaapkamer. Mag ik naar binnen? Ik ben met haar getrouwd. Het probleem is dat zijn schoonvader, een hele praktische man, blijkt uit alles, die had gedacht, Simson is weg, hè, wit, heet, vertrokken. En die heeft zijn dochter aan een ander gegeven. En nu staat daar zijn ex-schoonzoon met een geitenbokje bij hem voor de deur. Wat te doen? Deze schoonvader die kent Simson wel een beetje. Simson was puur op het uiterlijk van dat meisje gevallen. En die schoonvader denkt, nou ja, er is nog een zusje en die is nog knapper. En hij biedt Simson op zijn manier, zijn verwrongen manier, een nog betere deal aan dan hij eerst had gekregen. Ja. Nou ja, als je het even vergelijkt met wat je verder leest in de Bijbel bij zulke ingewikkelde situaties, en je denkt aan de manier waarop Jacob werd bedrogen door zijn schoonvader, dan denk je, wat die schoonvader doet is misschien nog niet eens zo verkeerd in die tijd van toen. Maar Simson die wordt weer boos. Meteen. Het vuur van zijn verontwaardiging vlamt op. Dit gaat zomaar niet. Zulke mensen zijn er. Simson was zo iemand. Je leest eigenlijk nooit dat Simson uit eigen beweging de leiding neemt over Israël. Simson reageert alleen maar. Maar als er iets gebeurt, dan ontvlamt het bij hem van binnen. Zelf initiatief nemen op voorhand is er niet bij. Hij reageert en hij reageert om betaald te zetten. Dat zie je in deze geschiedenis een aantal keren terug. Wij kennen die dynamiek. Het begint ergens mee. Ik wil niet zeggen dat dit nou iets heel kleins was of zo. Maar de ander die zet het meteen betaald. Waarop de een denkt, ja hou eens even. En die zet het weer betaald. En zo escaleert het. En gaat het van kwaad tot erger. Wat Simson doet, hij vangt dieren, vossen, jakhalzen, volgens sommige uitleggers, omdat die meer in groepen samenleven. En voordat je 300 vossen bij elkaar hebt, nou dat is wel een hele klus. Hoe dan ook, Simson vangt vossen, of die jakhalzen, en hij knoopt ze met hun staarten aan elkaar. En in die knoop steekt hij fakkels. En dan steekt hij die fakkels aan. Simson gaat maximale schade aanrichten. Want die vossen zijn natuurlijk doodsbenieuwd voor dat vuur aan hun staart. En wat gebeurt er? De een is net iets sterker dan de ander. En die trekt een bepaalde kant op. Dan wordt hij moe en trekt de een weer de andere kant op. Je krijgt dus een zigzagkoers met dat vuur. En dat keer 150. En misschien was het ons niet opgevallen toen we het lazen, maar het staat er in vers 1, het was tijdens de tarweoogst. De tarweoogst, als even omdenken, als je elke maand je salaris ontvangt. Je was dus een jaar lang bezig om die ene oogst binnen te halen. Lukte dat, had je een goede oogst, kon je schuur vullen, een jaar lang eten. Had je een slechte oogst, dan moest je wat bedenken. Anders leed je honger. Het is het moment van de tarweoogst. Een geweldige tijd. Je ziet de tarwe, de blinkende schoven en je denkt, we kunnen er weer een jaar tegen. En je weet, het is hard werken nu, maar het is natuurlijk heerlijk. En dan komen die vossen eraan. Twee aan twee zigzaggen door het koren. Het gaat allemaal in vlammen op. En die vossen zijn niet zo geprogrammeerd dat als ze de tarwe hebben vernietigd, dat ze dan stoppen en terugkeren naar de basis. Nee, die gaan door en die komen in wijngaarden terecht. En in olijfgaarden. Een tarweoogst die mislukt, dat noem je al een ramp. Dat is echt heel erg. Maar volgend jaar kun je misschien weer oogsten. Voordat je een wijnstok goed hebt. Dat duurt jaren en jaren. Een olijfboom, dat kost een generatie. Die vossen vernietigen niet alleen de tarwe, maar ook al het andere. Er is dus één grote ravage die wordt aangericht door Simson vanwege die ene vrouw waarbij hij zelf boos was weggelopen. Generatie schade. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. De economische schade. De volksgezondheid. Al die mensen die honger gaan lijden. De dierenmishandeling met die vossen, dat moeten wij in onze tijd toch ook zien. Je komt in een spiraal van geweld terecht als je het zo betaald gaat zetten. Want die Filistijnen vragen natuurlijk, waarom is dit gebeurd? Simson heeft het gedaan. Waarom heeft Simson dit gedaan? En dan horen ze dat verhaal over die schoonvader en ze verbranden die schoonvader met die vrouw in het huis. Reactie van Simson. Nog weer harder terugslaan. Nu zal ik het jullie betaald zetten. Ik zal het op jullie wreken en pas daarna houd ik op, staat er in vers 7. En in vers 8 staat een wat moeilijk te vertalen uitdrukking. Er staat letterlijk, hij slaat hen dan dijbeen of scheenbeen over heup. En de heup, dat is in de Bijbel nogal eens de aanduiding van de geslachtsdelen. Oftewel, Simson die trapt ze daar waar het heel erg zeer doet. Moeten we dat in de Bijbel lezen? Dit kan ik ook in de krant lezen. Wereldleiders die elkaar dingen betaald zetten. En er vindt een escalatie plaats. En het wordt steeds gekker. Het is van alle tijden en heel erg van onze tijd. En we weten allemaal precies waar het om gaat. En wat we zien elke dag en lezen. Moet ik het nu, vandaag, op zondag in de Bijbel lezen? Is dit wat God wil dan? Wil God dit? Dat is heel ingewikkeld in dat boek Richteren. Waar je allerlei, in ieder geval diverse richters ziet. Als Jefta en Simson, waarvan je denkt, moreel zijn dat nou niet bepaald hoogstaande figuren. Als je zo tekeer gaat. En toch gebruikt God het wel. Dat is het wonderlijke. Dat vuur van de woede van Simson wordt door God gebruikt om het volk te bevrijden. Van de Filistijnen die het volk onderdrukken. En je kunt van Simson zeggen wat je wil, maar hij wist wel wie de vijand was. Weten wij eigenlijk wie de vijand is? Het is geen aansporing om een vuur aan te gaan steken. Maar misschien is het niet vaak zo in christelijke kringen, dat een heleboel energie van ons en van elkaar gaat zitten in discussies die wij intern met elkaar hebben en die wel belangrijk zijn, maar dat we uit het oog verliezen waar het echte front ligt. Daar waar het evangelie van Jezus Christus wordt uitgebannen. Wie dat willen wegvagen. Simson wist tenminste wie de vijand was. En hij handelde ernaar. Al zouden wij alleen maar zien waar het op aankomt. God kan ook het vuur van woede gebruiken. Worden we wel eens boos? Iedereen wordt wel eens boos. De een sneller en heftiger dan de ander. Boos worden wij allemaal. De dingen waar jij echt boos om wordt, die zeggen iets over jou. Die zeggen wat jij echt belangrijk vindt. Waar je je over opwindt, dat is wat jij belangrijk vindt. Waar word jij boos van over? Wat raakt jou nou, zodat je zegt, en nu moet er wat gebeuren? Is er bij de dingen waar jij boos over kunt worden ook wel eens iets bij van God? En niet dat je dan ook als een soort Rambo hier door de kerk heen gaat. Maar dat het je raakt en je beweegt. Kun jij geraakt worden en in beweging komen? Niet pas omdat jij nu zo gekwetst wordt om iets weer van jezelf. Maar kun jij geraakt worden om iets van hem? Omdat de naam van Jezus geweld wordt aangedaan. Ga eens na. Wanneer ben je voor het laatst boos geweest om iets van God? Laten we teruggaan naar de tekst. We zagen het vuur van Simsons wraak ontvlammen. Ik zal het niet steeds zeggen, maar dan is natuurlijk weer de beurt aan de Filistijnen. Er wordt een complete militaire campagne opgezet. En die Filistijnen die legeren zich tegenover Juda. Dat is niet helemaal logisch. Want Simson die komt uit de stam Dan. En Dan dat ligt helemaal in het noorden. Simson verblijft in de rots Etam. Hoe dan ook, de Filistijnen slaan hun kamp op bij Juda. Niet helemaal logisch dus. Nou ja, zo gaat het met het kwaad. Het is vaak niet helemaal logisch. Of helemaal niet. Juda. Juda, de Judeërs, komen met knikkende knieën naar die Filistijnen toe. En ze vragen, wat komen jullie doen? Wij komen Simson gevangen nemen. En zo zeggen ze het altijd. Om met hem te doen zoals hij ons heeft gedaan. Zo werkt dat in zulke situaties. Je zegt niet, ik ga wat extra's doen. Nee, ik doe alleen terug wat hij heeft gedaan. Hij begon. Ik doe alleen maar precies terug wat hij heeft gedaan. Dat is wat ze zeggen. Ze komen het hem betaald zetten. Wat er dan gebeurt, dat zie je misschien niet direct. Maar dat is wel een van de meest schokkende dingen van het hoofdstuk. Dan gaan er 3000 Judeërs, ook bijna een leger, die gaan met 3000 naar Simson toe in die rots. En dan zeggen ze tegen Simson, de Filistijnen zijn gekomen. Wees jij onze legeraanvoerder? Nee, dat zeggen ze niet. En ze zeggen ook niet, de Filistijnen zijn gekomen, ga jij ons voor, Simson, in gebed. Want jij bent de rechter. Dat zeggen ze ook niet. Wat ze zeggen is, wist jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom heb jij ons dit aangedaan? Hou eens even. Dit is het volk van God. Israël. Geroepen om vrij te zijn. Door God bevrijd uit de banden van Egypte. Wist jij niet dat de Filistijnen de baas zijn? Het is helemaal de omgekeerde wereld. Zij moeten achter Simson gaan staan tegen die Filistijnen. Maar ze zijn zo uitgeblust. Ze zijn zo murf tegen die overmacht van de Filistijnen. Dat Simson nu het probleem is. Niet de oplossing. Het probleem. Simson, je hebt de Filistijnen boos gemaakt. Die heersen over ons. Hou je nou toch rustig, joh. Ze hebben dat Filistijnse verhaal. Dat hebben ze helemaal verinnerlijkt. Het zit helemaal aan de binnenkant bij hen. En Simson is een ongewenste verlosser. Hij komt de boel zo verstoren. Ja, die Filistijnen, die onderdrukken ons wel. Maar je weet tenminste wat je aan ze hebt. En Simson, nou met jou, nou wordt alles anders. Het is eigenlijk heel erg. Als het onder het volk zo is, dat ze niet eens meer verlangen naar verlossing. Dat ze niet eens meer denken aan verlossing. Dat ze alleen maar denken, het is wel erg, maar het moet vooral niet erger worden. We moeten geen verlosser hebben. Dat geeft zo'n onrust. Dat is zo'n gedoe. Simson, wat heb je gedaan? Waarom heb je dit ons aangedaan? Ons dit aangedaan? Wat heeft Simson hen aangedaan? Niets. Simson zegt, zoals ze mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. Ja, dat zegt die andere partij ook. Maar dit is erg. Als je wil zien hoe erg het toen was, misschien is het bij ons wel net zo erg, dan zie je het hier. Ze zijn in hun denken helemaal meegegaan met dat Filistijnse verhaal. Is er nog een lichtpuntje? Ja, en dat zit bij Simson. Die zegt, ik wil wel met jullie meegaan, maar je moet me één ding beloven, één ding. Dat jullie me niet doden. Want daar is Simson echt op tegen, broedermoord. Dat gaat niet gebeuren. Dat had ook nog gekund, dat de ene stam in Israël, de andere stam in Israël dood. Simson komt uit de stam Dan. Dat gaat niet gebeuren. Geen broederstrijd. Ze zijn, staat er, in de plaats Legi. Legi betekent kaak. Vernoemd naar die ezelskaak die Simson zo dadelijk gaat pakken. Als ze daar bij Legi komen, dan schreeuwen de Filistijnen het uit. Ze juichen, want het is natuurlijk fantastisch. Ze hoeven helemaal geen slag te leveren. Er wordt geen pijl afgeschoten. Ze hebben alleen maar hoeven intimideren. Wij komen hier voor Simson. Dat was al genoeg geweest. En de Judeërs leveren Simson uit met twee nieuwe touwen. Op een presenteerblaadje krijgen ze hem aangeboden. Ze juichen. Toen voer de geest van de Heer in Simson. Die geest die maakt dat hij buitengewone kracht heeft. De touwen die hem binden, vallen zo van hem af. Wat er dan gebeurt, Simson pakt een verse ezelskaak. Dat is weer zoiets. Dat mocht hij niet doen. Hij was Nazireër. Nazireër mag niet in aanraking komen met kadavers. Simson overtreedt het gebod. Hij pakt die ezelskaak. In de vette lijkt het misschien op een zwaard. Je kunt er behoorlijk mee slaan. Hij slaat 1000 man dood. Daarna zingt Simson een lied. Een lied dat doet denken aan een ander lied uit de Bijbel. Uit Genesis. Een lied gezongen door een Lamech, nazaat van Kain, die zijn broer doodsloeg. Het brallerig lied, en dit lied van Simson ook. Over hoe agressief je wel niet bent. Hoeveel mensen jij wel niet dood kunt slaan. Een pocherig lied. Met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. Dood aan de vijanden. Is dat nou het heilige vuur? Is dat nou de geest van God? Dat kun je je wel afvragen, ja. In Richter hoeft dat niet per se de heilige geest te zijn. Maar er gebeurt wel iets. En dat is misschien dan wel weer van de Heilige Geest. Als het volk zo uitgeblust is, zo geesteloos, dat er dan tenminste wat gebeurt. Herken je dat? De uitgeblustheid. Wij zijn een minderheid. De grote meerderheid hier in deze stad begrijpt niks van wat ons beweegt. Niks aan te doen. Is zoals het is. Niks aan te veranderen. Je weet het toch. Of is het anders? Rekenen we wel eens met de geest van God? Soms kom je in zo'n uitgebluste sfeer terecht. In de kerk. In gezinnen. Als je iets van God deelt. Ja. Wie zit erop te wachten? Zegt ze niks meer, toch? Wel begrijpelijk dat het allemaal wat ingezakt is. Beseffen we dat het evangelie het allerbeste nieuws is? Genade. Alsof het woord van God niet levendig is en krachtig. Alsof het niet het allerbeste nieuws is ooit. Dat uitgebluste Israël, misschien een spiegel voor ons. Hoe uitgeblust ben je? Zijn we? Bid je om God Geest? Geloof je dat Hij je gebed hoort? En dat de God die grote dingen heeft gedaan, dat nu kan doen? In onze harten, in onze levens, in de gezinnen, in de kerk, in de wereld. God is niet veranderd. Maar misschien zijn wij van die mensen geworden die denken, nou ja, rust. Rust is ook iets. Als het maar rustig is. Rust in je leven. Rust in de kerk. Rust in de samenleving. Maar niet alle rust is goed. En waar de geest van God komt, daar komt altijd onrust. Ik zie het in de Bijbel eigenlijk nooit anders. Maar de geest van God komt, daar gebeurt iets. Nooit gaat het dan maar gewoon zo door als het ging. Er is altijd dynamiek. Er gebeurt altijd iets. En wat moet gebeuren, dat is natuurlijk niet dat we op zoek gaan naar een ezelskaak om daarmee in de ronde te gaan slingeren. Maar dat we het evangelie van Jezus Christus laten oplichten tussen ons. En willen uitleven met alles wat in ons is. Moet ons geloof niet worden aangeblazen door de geest. Dat het wordt aangeblazen. Dan uiteindelijk gaat Simpson bidden. Nou, dat mag ook in de krant. Simpson is niet zo'n bidder. Die kom je bidden niet zoveel tegen. Uiteindelijk toch. Hij heeft dorst. En dan gaat hij bidden. Nou, dat gebed ten opzichte van dat lied van daarnet is het al een hele verbetering. Maar het gebed komt er uiteindelijk toch op neer van, nou heb ik zoveel gedaan. En nou heb ik deze verlossing. Ja, dat hebt u nu wel gegeven, maar ik heb nu dorst. En ik wil niet sterven. In de grondtekst is het allemaal nog wat duidelijker, de toon, een beetje alsof hij er recht op heeft, alsof hij het verdiend heeft. Het mooie is, zijn gebed wordt verhoord. Dat is mooi, want wij bidden ook wel eens niet zoals het moet, toch? Er ontbreekt van alles aan, we verwachten te weinig. We denken te groot van onszelf, te klein van God. We gaan zo maar door. Onvolmaakt zijn wij, zelfs in ons bidden, maar God verhoort. Er komt water, waaruit? Toen liet God in het dal bij Lehi de aarde openbarsten. Lehi, dat betekent kaak. Gaat het er nou om dat er water komt uit een rots bij die plaats Lehi, of komt er water uit die ezelskaak? Bijna een wonder. Het zou wel passen bij wat je eerder al over Simpson had kunnen lezen. Dat hij honing vindt op de terugweg van Timna naar het huis van zijn ouders. En dan vindt hij honing in het kadaver van een leeuw die hij op de heenweg dood had geslagen. Dus een nieuw leven en een gemeenschap van bijen staat er in het kadaver van een leeuw. Nieuw leven uit de dood. En hier water uit een ezelskaak. Hoe het wonder ook is, Simpson krijgt water. De bron van verderf wordt de bron van het leven. Dat is een wonder. Je zult zo'n wonder meemaken. Stel je voor dat je zo'n dorst hebt en je bidt en je krijgt zo water uit een rots of waar dan ook. Maar je krijgt zo water. Simpson gaat die plaats een naam geven. Maar zelfs dan lukt het hem nog om niet de naam van God te noemen. Hij noemt die plaats de bron van de roepende. Wie is hier de roepende? Dat is Simpson. Hij zegt, ik heb daar zo geroepen, ik heb zo gebeden dat er water kwam. Bron van de roepende. Dan heb je dus totaal niet begrepen. Hij had moeten zeggen, dit is de bron van de Heer. De bron van de Gever. Dit is niet de bron van de roepende. Zo kennen we Simpson weer. Het is weer heel veel Simpson. De krachtpatser figuur met het enorme ego. En toch hoort God het gebed. God doet het ermee. En dat is bemoedigend. Niet als je denkt, ik doe alles goed. Ik zou dat nooit doen zoals Simpson. Zo'n groot ego heb ik gelukkig niet. Dan is het niet bemoedigend. Het is bemoedigend als je denkt, ik ben net zo. Ik ga vaak pas bidden als ik dorst heb. En dan heb ik geen geduld, dan moet het nu. En als God me geeft waarom ik vroeg, misschien zie ik het niet eens, of dan ben ik in ieder geval niet zo dankbaar en vaak op mezelf gericht. Ik lijk wel op Simpson. En dat God toch hoort, mij gebruikt, met mij ook iets kan beginnen. Jezus had ook een keer dorst. Dat was aan het einde van zijn leven. Toen hing hij aan een kruis. En toen hij eindelijk iets te drinken kreeg, geen fris water. Toen hij eindelijk iets te drinken kreeg en nog iets kon zeggen, toen zei hij, het is volbracht. Toen zei hij niets over zichzelf. Als er nou iemand iets over zichzelf zou kunnen zeggen, dan hij. Maar niet. Hij zei, het is volbracht, het werk. En zo is hij geworden de bron van het leven. Voor Simpson kwam er water uit de kaak. Jezus kreeg een speer in zijn zij gestoten, vertelt de evangelist Johannes. En uit de zij van Jezus kwamen water en bloed. Dat wil zeggen, toen hij zijn bloed vergoot, werd hij het water dat leven geeft. Wie van dat water drinkt, krijgt nooit meer dorst. Een bron die nooit uitgeput raakt. Jezus nam geen zwaard op, geen ezelskaak. Petrus, een van zijn leerlingen, die trok op het laatst nog een zwaard. En toen zei Jezus, doe weg. Wij doen zo niet. Zo doen wij niet. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door de geest. Mijn geest die een einde maakt aan de spiraal van het geweld. En zo gaat het al een wereldgeschiedenis lang. Als tussen Simpson en de Filistijnen. Hij begon. En dan het elkaar maar betaald zetten. En escaleren. Er komt een einde aan. Door hem die tot God riep en die werd verhoord. Door hem die bad voor zijn vijanden. En die zichzelf geeft tot in de dood. En die zijn geest heeft uitgestort. Opdat wij worden aangeblazen. Niet met het vuur van de wraak. Met het vuur van de geest. Het vuur van de liefde. Opdat wij niet om ons heen zullen slaan. Maar zullen liefhebben. Opdat wij zullen zingen. Niet over hoe goed wij andere mensen kunnen raken. En kwetsen. Maar hoe goed God is voor ons. Opdat we zouden drinken van het water des levens. Amen. Thank you. We gaan over tot de dienst van de gebeden. De volgende gemeenteleden gedenken we vandaag in onze gebeden in het bijzonder. We bidden voor mevrouw Ineke van Ingen om herstel en een goede revalidatie naar de knieoperatie die goed is gegaan en waar ze dankbaar voor is. We bidden voor mevrouw Nelle Vossenpoel Verhoeven, die een longembolie kreeg tijdens de revalidatie naar een gebroken enkel. En we bidden voor Frans Teeuwen, die een operatie aan zijn rug moet ondergaan. We leven mee met het echtpaar Seinen, Peet. De heer Seinen gaat vanaf maandag, morgen, in het Olympiadehuis van Welthuis wonen. Thuis ging het niet meer. We bidden om Gods nabijheid en kracht voor hen. En we danken met Ernst en Nelleke Brosman Hogendijk voor Gods zegen en trouw vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum. Laten we met elkaar danken en bidden. Goede God, we danken u voor wat we vanochtend lazen in de Bijbel. Niet om te lezen wat we toch al wel weten, hoe geweld tussen mensen escaleert en steeds verder gaat, maar om dan te lezen dat u het niet goed praat, maar het wel gebruiken kunt. Dat u mensen die zich te buiten gaan, toch gebruiken kunt. We danken u om te lezen en te weten dat u er zelf een einde aan maakt door uw Zoon Jezus Christus. In hem doorbreekt u de spiraal van geweld. En we bidden u om zijn geest, zijn geestkracht in onze levens. Ook als het met onze rust dan wel gedaan moet zijn, als hij wakker wordt in ons en opstaat en in ons begint te leven. Geef ons zijn geestkracht, Heer. We danken u voor liederen waarmee we u kunnen loven en prijzen in plaats van onszelf op de borst te kloppen. We danken dat we kunnen bidden tot u en dat u hoort, ook al bidden wij nog niet zoals het hoort. Wie bent u toch? Dat u niet kwaad met kwaad vergeldt. Dat u leven geeft middenin, midden uit de dood. Leer ons, Heer, om uw wonderen in onze levens te herkennen. Al die keren dat u in onze doodsheid en dorheid nieuw leven gaf. Al die bronnen in ons bestaan die ons vertellen dat u de gever bent. Dat bidden we u ook als gemeente, als geloofsgemeenschap en als leefgemeenschap. Maakt u ons toch vooral attent op u. Op de momenten dat u een wonder doet, dat uw geest in ons midden waait, dat we Christus levend zien worden in ons midden, misschien wel op een catechisatieles of op een bijbelkring, als we samen de kerk schoonmaken, of op een ochtend als deze, dat er ineens water uit een rots komt stromen, dat er een bepaalde hardheid wordt opengebroken en dat wij dan heerlijk te drinken krijgen van u. We danken u met Ernst en Nelleke Brosman voor het wonder van hun 50-jarig huwelijksjubileum, het wonder van uw liefde en trouw. Dat u hun zwakke en kwetsbare ja-woord van lang geleden, dat u hen tot nu toe heeft omsloten met uw liefde en trouw. Zegen hen ook nu en in de tijd die komt. Hen met allen die bij hen horen. We danken u voor de medische mogelijkheden die we ontvangen. Met Ineke van Ingen danken we u. Sterk haar ook nu verder naar lichaam en ziel. Dat ze zich veilig weet. door uw zorg en aandacht. We bidden u om medische mogelijkheden, dat die ten zegen komen voor Frans Teeuwen in zijn zorgen. En voor Nelle Vossenpoel. En waar het ons of medici aan mogelijkheden ontbreekt, doen we beroep op uw mogelijkheden. Dat u kunt zijn waar wij niet bij een ander kunnen zijn. Wees broeder Seinen nabij, zijn vrouw. Heere, hoort u ons ook in de stilte van deze ochtend, waarin we u danken en we de zorgen van ons hart afwentelen naar u. Al onze gebeden ballen wij nu samen in het ene gebed dat uw Zoon Jezus Christus ons heeft voorgezegd. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd, uw koninkrijk komen, wil geschieden, gelijk ook hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Ik geef graag de diaken de gelegenheid om de collecte bij u toe te lichten. Zo dadelijk na de inzameling van de gaven en als de kinderen terug zijn, zingen we elkaar als slotlied, lied 969.
Goedemorgen gemeente. Er zijn vanmorgen twee collectes. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is er voor jongeren in diaconale nood en wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit gebeurt door middel van acties in de 40 dagen tijd, vrijwilligersactiviteiten via Stichting Present, acties voor een goed doel en diaconale werkvakanties. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerken in stand te houden. Samen met de opbrengst voor kerkbalans zijn dat de inkomsten die centraal door het college van kerkrentmeesters wordt beheerd. Samen met de kerkrentmeesters in de wijken wordt afgestemd hoe deze giften op een zorgvuldige manier worden gebruikt voor het instand houden van onze kerken. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak bij de uitgang is bestemd voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Hef jullie harten op naar God, ontvang zijn zegen en leef in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest op u allen. Yeah.